Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent Van der Wal uit Groningen. Volgende week zondag 16 februari hoopt dominee Lagendijk uit Onstwedde voor te gaan in de dienst. Organist is Gea Hilvers. Tijdens de dienst is er kindernevendienst waar alle kinderen welkom zijn. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer G.J. Westmaas, S.W. de Klerkweg 10. En de heer J. Wiegers, Dr. P. Rinsen, Maastraat 6, heeft de afgelopen week de bloemengroet ontvangen. Deo Volente, woensdagmorgen is een vrouwengesprekskring bij mevrouw Letty Kirchner, Boerzangerstraat 29. Dames, van harte welkom en graag Bijbel en de bundel Weerklank meenemen. Aanvang is 9:30. De eerste collecte is voor de diaconie en is een speciale collecte voor het werelddiaconaat. De tweede en uitgangscollecte is bestemd voor het instand houden van de gemeente. De collecte van harte aanbevolen en vergeet u ook de zendingsbussen niet. Het intochtslied is Psalm 95, de versen 1 en 3. We wensen iedereen een goede en een gezegende dienst toe.
Ook op deze ochtend mogen wij weten dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. We willen de dienst voortzetten met het zingen van lied 453, Machtig God, Sterke Rots. We willen luisteren naar de geboden die de Heere, onze God, aan zijn volk Israël gegeven heeft en die ook wij mogen horen om ons leven daarnaar in dankbaarheid te richten. Aansluitend op de lezing van de Wet des Heeren zingen we de allereerste psalm waarmee het boek van de psalmen opent, namelijk gelukkig wie niet deelneemt aan het beraad van hen die kwaad doen, op hun weg niet gaat. En ook vers 2, want hij zal zijn zoals een mooie boom in goede grond geplant nabij een stroom. Vers 1 en 2 van psalm 1 als antwoord op de lezing van de wet van de Heere onze God. Gemeente, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting van de Heilige Geest. Heer onze God, op deze eerste dag van de week zijn wij in uw huis bij elkaar gekomen, omdat wij de bron van al het goede alleen bij u weten te vinden. U bent degene die ons alles geeft. En daarom danken we u ook voor alle zegeningen die we uit uw hand ontvangen hebben. Ook deze dag die we hier samen met uw gemeente mogen beginnen. Heere, u bent zo goed voor ons. Ook al gaat het soms moeilijk in ons leven. Hebben we soms ook te maken met ziekte. En dan denken we vanmorgen ook aan allen die geveld zijn door verkoudheid, griep, longontsteking, of die te maken hebben met een andere ziekte, soms ook langer in hun leven. Heere, wilt u ook hen nabij zijn? En Heere, wij danken u, omdat u niet aan een plaats gebonden bent. U wilt hier in ons midden zijn. Maar Heere, u bent ook bij degene die thuis deze dienst beluisteren. En Heere, wilt u in onze harten werken door uw geest, dat wij ons vertrouwen op u stellen, dat wij het niet zoeken in onze eigen kracht, in onze eigen prestaties. Want heren, als we jong zijn, dan denken we dat we alles aankunnen. Maar naarmate we ouder worden, merken we dat ons lichaam ons in de steek laat en dat er zoveel dingen zijn die wij niet redden. Ja, heren, dat we onze eigen ziel niet eens kunnen redden, omdat we iedere keer ook weer verstrikt raken in het web van de zonde. Maar dan danken we u ook dat we bij u mogen komen, ook om het verkeerde aan u te belijden. En Heere, dan weet u ook wat er in de afgelopen week gebeurd is. U weet die momenten dat we kwaad geworden zijn, zonder dat er een echte reden voor was. U weet de woorden die we gezegd hebben zonder er goed over na te denken. En u weet ook de dingen die we nagelaten hebben te doen, ook al wisten we dat we ze eigenlijk hadden moeten doen. Hier en er is nog zoveel meer wat we aan u belijden. Ook al zeggen we het niet met woorden, Heere, u weet het, waar we spijt van hebben. Waar we berouw van hebben. Vader, vergeef ons onze schuld. Niet omdat we denken dat we het in de komende week weer goed zullen maken met onze eigen prestaties. Maar omdat we weten dat uw Zoon Jezus Christus voor onze schuld de prijs betaald heeft. Toen hij stierf van het kruis op Golgotha. En het is zijn bloed wat onze schuld bedekt. Daarom loven wij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om uw liefde voor zondaren, ook voor ons. En wij bidden u, wilt u geven, dat wij ook vanmorgen weer ons over verwonderen. Hoe groot uw liefde is, uw genade. Niet alleen voor ons, ook voor anderen. Dan bidden we ook niet alleen om een zegen voor ons hier in Vlachtwedde, maar voor uw gemeente op alle plaatsen waar zij bij elkaar gekomen is of nog bij elkaar zal komen op een later moment deze dag. Geef dat overal van oost tot west mensen getroost worden, maar ook aangespoord worden om in heel hun leven op u te vertrouwen en op uw Zoon Jezus Christus als hun redder. Heer, wilt u ook ons uw geest geven? Wilt u ook zijn met de kindernevendienst? Ook al zijn er vanmorgen weinig kinderen, Heer, u kent ook hen. Heer, wilt u met ons allen zijn? En wilt u in het bijzonder degenen die ziek zijn, genezing geven, een herstel van kracht? Dat alles bidden wij van u, in de vergeving van onze schuld, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ja, er is kindernevendienst, maar als ik zo zie, dan... Ik had jou al gezien, hoor. Maar ik zat meer te kijken of ik nog iemand anders hier over het hoofd zag. Nee, nou ja. Dan wens ik een hele fijne kindernevendienst toe, samen met de leiding. En dan zien we jullie straks weer terug in de dienst. Ja, Jona moet naar Nineveh. We lezen uit het Oude Testament inderdaad over Jona's reactie op de bekering van Nineveh. En straks, na Psalm 145 gezongen te hebben, lezen wij uit het Nieuwe Testament de gelijkenis over de werkers in de wijngaard. En daar willen we in de verkondiging ook bij stilstaan. We lezen Jona 3 vanaf vers 10 tot en met het einde van hoofdstuk 4. Daar staat het volgende geschreven. Toen zag God wat zij deden, namelijk de inwoners van Nineveh, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, Och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het punt, hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineve niet ontzien, waar meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. We willen zingen van Psalm 145, daarvan vers 1 en vers 2. In het Nieuwe Testament lezen wij de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, namelijk Matteüs 20, de versen 1 tot en met 16. Of eigenlijk, ik heb Matteüs 20 vanaf vers 1 opgegeven, maar eigenlijk kan ik vers 30 van het vorige hoofdstuk er ook bij lezen. U zult zelf wel zien waarom. Dus ik begin in Matteüs 19, vers 30. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat u ook naar de wijngaard, en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: deze laatsten hebben maar één uur gewerkt, en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezingen voor vanmorgen. Gelukkig degenen die het woord van God horen en het woord bewaren. Amen. Straks na de prediking willen we zingen van Psalm 118, het eerste vers: laat ieder zeer een goedheid prijzen, zijn liefde duurt eeuwigheid. En dan is de uitgangspunt vanmorgen voor de verkondiging het 15e vers van Matteüs 20, waar de Heer des huizes zegt: of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Op de basisschool heb je verschillende vakken, maar gedurende alle tijden geldt voor alle leerlingen op de lagere school en op de basisschool dat ze rekenen krijgen. En moeten leren dat 2 plus 2 4 is en ga zo maar door. Als je op de middelbare school komt, dan hebben velen van ons ook het vak economie gehad. Zelf heb ik dat maar een jaar in Stadskanaal gehad, maar ik weet in ieder geval nog van economie dat het de leer is van de schaarste. Hoe je beperkte middelen kunt verdelen en kunt inzetten. Maar alles wat je leert op school, dat lijkt toch in tegenspraak met datgene wat we vanmorgen horen in de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Wat we leren bij economie op school, wat we leren bij wiskunde, of ja, misschien dat laatste nog niet zozeer, maar het is toch een aparte gelijkenis. maar iets wringt. Eigenlijk geldt trouwens in het algemeen dat als Jezus een gelijkenis vertelt, dat je altijd moet opletten op datgene wat eigenlijk niet lijkt te kloppen. Waar het eigenlijk scheef gaat als je de gelijkenis vergelijkt met hoe het normaliter in het dagelijkse leven gaat. We hebben gehoord over een landeigenaar, een heer des huizes die arbeiders inhuurt, over de dag verspreid. Maar aan het eind van de dag krijgt iedereen hetzelfde loon. Een denarius, het gebruikelijke loon voor een dagloner. Datgene wat hij nodig heeft om te leven, om zijn dagelijkse brood te kopen. Maar stel nou dat het zo bij ons zou gaan. Dat je werkt, of het nou in de zorg is, of op kantoor, of bij een andere baas. En jij werkt de hele dag, je bent fulltime in dienst. En een ander, ja, die werkt maar een uurtje, of een paar uur in de week. En toch krijgt hij of zij hetzelfde loon als wat jij krijgt. Ja, dan beseffen we allemaal dat dat niet klopt. Dan komt ons rechtvaardigheidsgevoel in opstand. Want iemand die meer werkt, die heeft toch ook recht op een grotere beloning. En dat is nou precies waar het misgaat vanmorgen. We moeten oppassen als we onze eigen ideeën op God willen leggen. Want ook moeten we altijd beseffen dat God anders is. Dat wij hem niet na kunnen rekenen. En ook waar het in onze maatschappij, in deze wereld gaat om economie, om het verdelen van schaarse goederen, en dat daar dan ook heel vaak afgunst en uiteindelijk oorlogen uit voortkomen, omdat mensen een ander niet gunnen, omdat mensen ook meer willen hebben dan wat een ander heeft. Daar is het in het koninkrijk van God heel anders. Want bij God is geen schaarste. Bij God is juist overvloed. Als wij iets hebben, bijvoorbeeld een geldbedrag, en we gaan dat verdelen, dan heeft ieder uiteindelijk minder dan het bedrag waarmee je begint. Als ik 150 euro zou hebben en ik zou dat gaan verdelen, ook onder u, ja, dan krijgt iedereen een euro of misschien 2 euro, maar meer ook niet. Maar als God zijn genade gaat verdelen, dan heb je uiteindelijk niet minder. Want God heeft zo'n overvloed en ook de genade. Als hij die verdeelt, dan kan hij die uitdelen aan zoveel mensen als hij wil. Zonder dat we er bang voor hoeven te zijn dat er voor ons minder overblijft. Dat bedoel ik als ik zeg dat het bij God anders is. De wiskunde, de economie bij God. Wij moeten dus niet onze ideeën direct op God gaan projecteren. De gelijkenis van vanmorgen, die bepaalt ons erbij dat er uiteindelijk ook eenzelfde loon is voor degene die lang in Gods dienst, in de dienst van God gewerkt hebben, als ook voor degene die slechts kort in zijn dienst zijn geweest. En dan kunnen wij misschien ook denken van dat is toch onrechtvaardig. Iemand die langer werkt, die moet toch meer krijgen. Maar we moeten bedenken dat we uiteindelijk bij God nergens recht op hebben. Het is uiteindelijk alleen zijn goedheid dat we überhaupt iets krijgen. En dat iets is uiteindelijk ook zo groot dat het niet eens uit moet maken. Dat we ook niet jaloers moeten zijn dat een ander evenveel krijgt. De gelijkenis van morgen gaat eigenlijk niet over het binnengaan in Gods koninkrijk. Over het verkrijgen van de genade. Hoewel ik daar nu wel op dit moment even bij stil wil staan. Het punt van de gelijkenis is nou juist hetzelfde loon en dat je niet jaloers moet zijn. Maar laten we eerst toch even daarbij stilstaan bij het binnengaan in Gods koninkrijk, de genade die hij geeft. Die genade die is er. Voor ons door Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Hij heeft voor ons de weg geopend. De deuren van Gods koninkrijk ontsloten. Door wat hij gedaan heeft in zijn lijden en sterven. Voor onze schuld. Wij hebben nergens recht op, want we hebben allemaal gezondigd. We staan allemaal schuldig tegenover God. En ieder van ons, ook ik, weten zelf het beste waarin we ook ongehoorzaam zijn geweest aan God. God staat in zijn recht als hij zich van ons af zou keren. Zoals hij dat ook eens gedaan heeft bij de zondvloed. Maar God doet dat gelukkig niet omdat hij anders is. Hij wil mensen juist bij zich hebben. En hij heeft ons geroepen. Niet alleen vanmorgen om hier naar zijn huis te komen. Maar sowieso om in heel ons leven bij hem te zijn. En om uiteindelijk ook voor eeuwig met hem verenigd te zijn. Hij wil ons bij zich hebben en ook ons in zijn dienst nemen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat hij goed is. En omdat hij zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Het is dus alleen genade dat wij bij God mogen komen. En vanmorgen in de gelijkenis gaat het om het gelijke loon. De leerlingen van Jezus, ja, zij hebben hem gevolgd. Ze hebben ook allerlei dingen opgegeven om Jezus te kunnen volgen. In hoofdstuk 19, direct hieraan voorafgaande, staat de gebeurtenis van de rijke jongeling. Die uiteindelijk Jezus niet kon volgen omdat hij nog zo vast zat aan zijn aardse bezittingen. Petrus, die heeft toen vervolgens tegen Jezus gezegd: zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus, hij zegt tegen zijn leerlingen dat er voor hen loon zal zijn. Al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten. En dan begint de gelijkenis van vanmorgen. Als wij iets op moeten geven om Jezus te volgen, dan mogen we weten dat uiteindelijk wat we ervoor terugkrijgen vele malen groter is. Wij kunnen het misschien ons niet goed voorstellen dat je je ouders moet opgeven, je familie moet opgeven om Jezus te volgen. Maar op heel veel plekken in de wereld is dat wel degelijk zo, ook in moslimlanden. Als je daar Jezus wilt volgen, ja, dan kijkt de familie je niet meer aan, of nog erger. Dan moet je ook vrezen voor je leven. En toch zegt Jezus dat je dan ook meer terugkrijgt. Dat je uiteindelijk ook een wereldwijde familie krijgt als je met hem verbonden bent. Broeders en zusters krijg je terug. Uiteindelijk ook het eeuwige leven. Maar ook die waarschuwing: veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten. Het lijkt alsof er dan toch weer een rangorde komt. Terwijl het toch uiteindelijk erom gaat dat we gelijk loon krijgen. We moeten ervoor oppassen dat we niet jaloers zijn. Ook als anderen ook zich op God richten en hem volgen. Daarom heb ik vanmorgen ook die lezing uit Jona erbij genomen bij deze gelijkenis. Ik had ook bijvoorbeeld kunnen kiezen voor de gelijkenis van de verloren zoon, want ook daar gaat het om gelijke dingen. Maar bij Jona zien we dat hij eigenlijk kwaad is. Als anderen zich bekeren van hun zonde en het oordeel niet ondergaan. God had Jona naar Nineveh, de Assyrische hoofdstad, gezonden om tegen hen te verkondigen dat God de stad zou verwoesten. Inclusief ook de kinderen. Degene die het verschil niet eens kennen tussen hun linker en hun rechterhand. Als ook het vee. Maar als dan de inwoners tot bekering komen, berouw hebben over hun zonden en God berouw heeft over het kwaad wat hij aangezegd heeft te zullen doen en het niet doet, ja, dan wordt Jona kwaad. Want hij wist wel hoe God is. Vind ik altijd zo apart als ik Jona lees, dat Jona eigenlijk een belijdenis uitspreekt, maar op zo'n manier dat het eigenlijk klinkt als een verwijt richting God. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Prachtige woorden. Het zegt hoe God is en toch zegt Jona het als een verwijt richting God. Omdat God de stad Nineveh gespaard heeft. Jona is jaloers. Hij kan het niet hebben dat God anderen spaart. Nou moeten we altijd ook bedenken dat de Assyriërs ook een vijand waren van het volk Israël. Dat de Assyriërs ook degene zijn die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het in ballingschap voeren van de 10 noordelijke stammen. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Maar toch, God is genadig en barmhartig. Als wij berouw hebben over onze zonden en bij hem komen, dan wil hij ons ook vergeving schenken, juist ook als we zien op Jezus. Jezus is pas na Jona gekomen, maar wij weten hoe genadig God is. Als we zien op het kruis, op Jezus, die voor ons de prijs betaald heeft. Maar dan moeten we ook niet ons verwonderen als er ook anderen zijn die ook komen. Sommigen zijn de eerste. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Hier in Vlachtwedde. Dat ik ook hier in de kerk gezeten heb. Er zijn anderen die pas later tot geloof komen. Die ook het leven kennen zonder God. Maar uiteindelijk maakt het niet uit of we vroeg of laat in ons leven tot geloof komen. Het gaat erom dat we ons vertrouwen op God gesteld hebben. Even een ander voorbeeld te zeggen. Je hebt soms dat mensen vroeg in een trein stappen. De trein die staat nog op het station. Er zijn ook mensen die bijna te laat op het station komen, maar nog net de trein halen. Uiteindelijk maakt het alleen uit of je in die trein zit en aankomt bij de eindbestemming. Soms lijkt het alsof de trein nog een paar rondes maakt. En sommigen stappen pas later in. Het gaat er alleen maar om dat je uiteindelijk weet dat je aangekomen bent. En sommige mensen, die weten precies het tijdstip dat ze tot geloof gekomen zijn. Die weten precies het moment als het ware waarop ze in de trein gestapt zijn. Anderen weten het niet. Niet precies althans, maar dan lijkt het misschien meer alsof je door een tunnel rijdt en wacht even, ja, even, misschien dat het voorbeeld even misgaat. Wat ik bedoel te zeggen is, wanneer je aankomt op het station, laat ik het zo liever zeggen. Sommige mensen die weten precies wanneer ze aangekomen zijn op het station. Terwijl anderen misschien in slaap gevallen zijn in de trein en niet precies weten, maar uiteindelijk merken ze van, oh, hé, ik ben aangekomen. Zo kan het ook zijn met de bekering. Sommige mensen weten precies het moment, de dag, het uur. Terwijl anderen dat niet zo kunnen aanwijzen, maar het belangrijkste is dat je weet dat je aangekomen bent, dat je een kind van God bent. Dat Hij je vader is en dat Hij jou ook genadig is. Of het nou vroeg of laat is, dat maakt niet uit. In de gelijkenis worden de arbeiders op verschillende momenten van de dag ingehuurd. Nog even als achtergrondinformatie. In de tijd van Jezus werd de dag ingedeeld in 12 stukken. Wij zijn gewend om op de klok te kijken en te zeggen van, oh, het is 16:16 op dit moment. Maar ja, dat kon men vroeger niet zo zeggen. Men keek naar de stand van de zon en op basis daarvan deelde men de dag van zonsopgang tot zonsondergang in 12 stukken in. Die niet helemaal gelijk lopen aan onze uren. Als je dus die uren ziet in de gelijkenis, dan moet je eigenlijk iets van 6 uren er ongeveer bij optellen. Van zonsopgang totdat het moment de zon ondergaat. Dus als de Heer des Huizes omstreeks het 6e uur uitgaat, dan gaat hij eigenlijk rond middag, 6+6=12 uur, naar de markt toe. Om te kijken of daar nog werkers staan. En als we het hebben over de werkers van het 11e uur, dan gaat het eigenlijk om de mensen die rond 5 uur nog steeds op de markt stonden. Ja, en wie staan er eigenlijk om 5 uur nog op de markt? Eigenlijk kunnen we dat ook tegenwoordig nog wel toepassen op de arbeidsmarkt. Degenen die niet ingehuurd worden, zijn toch degenen waarvan de arbeidsgever zegt, waarvan werkgevers in het algemeen zeggen van, ja, die kan niet zo hard werken, die heb ik niet nodig. De werkelozen, dat zijn toch vaak de ouderen, die al 50 plus zijn. Degenen die een handicap hebben, waarvan een werkgever denkt van, dat is toch iets te veel risico. En zo was het ook in de tijd van Jezus. Degenen die goed konden werken, die werden als eerste ingehuurd. En degenen die overbleven, ja, dat waren toch de minderen. Maar God, Hij wil ook juist de minderen erbij hebben. Maar dan is het wel dat we zien dat ook die laatste werkers, ook die werkers van het 11e uur, nog steeds op de markt stonden om te wachten. Totdat de Heer hen zou roepen. Of eigenlijk wisten ze niet eens meer, misschien hadden ze de hoop al opgegeven dat ze die dag nog werk zouden krijgen. Dat ze überhaupt nog iets zouden krijgen. En ze dachten zeker dat ze misschien 1/12 van het gebruikelijke dagloon zouden krijgen. Maar ook zij krijgen wat ze nodig hebben. Een denarii, een penning. Het gebruikelijke dagloon ontvangen ook zij, omdat God juist, omdat de Heer des Huizes juist genadig wil zijn. En in ieder wil geven wat hij of zij nodig heeft. Hij geeft het aan de laatsten en ook aan de eersten. Maar we moeten niet afgunstig jaloers zijn dat een ander net zoveel krijgt. Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Ja, God is goed, barmhartig en genadig, zoals Jona het ook al beleed. Maar dat betekent dat we ook niet ons moeten verwonderen dat hij ook voor een ander barmhartig en genadig is. Zoals we het ook voor onszelf mogen weten. Trouwens, als we het voor onszelf niet zeker weten of God ons wel genadig is, dan mogen we ook hier uit deze gelijkenis troost putten. Want juist ook die minderen, die nog op het laatste uur, het 11e uur, zeg maar om 5 uur nog op de markt stonden en ingehuurd wilden worden, die liet God niet staan. Hij laat niemand staan. En wij hoeven niet eens te wachten, wij mogen naar Hem toe gaan. Ook Hem vragen, Heere, neem mij ook in uw dienst. En soms dan is het volgen van Jezus, het dienen van God, iets ook wat moeite met zich meebrengt. Degene die als eerste werkten, die moesten ook de last van de dag en de hitte verdragen. Zoals ook de leerlingen van Jezus, degene die deze gelijkenis als eerste hoorden, ook heel veel moeite hebben meegemaakt. En sommigen zijn ook gedood vanwege hun geloof in Jezus als de Messias. Denk aan Petrus. Denk ook aan Jacobus. Ook andere van Jezus leerlingen. Ja, Johannes, hij heeft een hoge leeftijd bereikt, maar veel van Jezus' andere leerlingen, zij werden al eerder gedood. En toch, zij geloofden. Omdat zij genade ontvangen hadden. Maar die genade wilden zij ook uitdelen aan anderen. Dat moesten zij ook leren. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zij wilden een vooraanstaande plaats innemen in het koninkrijk van God. Dat lezen we verderop in dit hoofdstuk. Maar Jezus leert hen juist dat het volgen van hem ook het kruis opnemen betekent. Maar uiteindelijk is het loon wat er tegenover staat vele malen groter. Dat ook alle moeite, ook alle smart hier in het niet valt. Maar we moeten nooit jaloers zijn. Maar juist gunnend zijn en ook hopen dat ook anderen die genade ontvangen. Ook anderen die blijdschap kennen. En dan mogen we ook inderdaad in Gods dienst staan. Werken om ook die blijdschap te geven. Ook aan anderen. Dat is misschien tegenwoordig wel een grote moeite. Want hoe vertel ik het aan anderen? Dat God er is. Dat hij genadig en barmhartig is. Juist ook als anderen daar niet op zitten te wachten. Maar uiteindelijk is dit de goede boodschap. Die uiteindelijk alleen redding biedt. Ook aan de wereld. Want met onze eigen wijsheid. Het rekenen. De economie. Daarmee wordt de wereld niet gered. Maar de wereld wordt gered door de wijsheid van God. Die in de ogen van anderen misschien dwaasheid is. Maar die uiteindelijk de opperste wijsheid is. Want God heeft zijn Zoon gezonden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Hij heeft het loon voor ons verworven. En wij mogen daarvan zeker zijn. Het hangt niet van onze prestaties af. Ook al mogen wij ook werken in zijn dienst, achter Jezus aangaan. En uiteindelijk zullen we ontvangen wat billijk is. Maar degenen die jaloers zijn, die de eerste willen zijn, ja, die zullen de laatsten worden. Maar de laatsten, die zullen de eersten zijn. Laten ook wij daarom ook anderen gunnen. Om ook die God te kennen, die genadig en barmhartig is. En laten wij hem prijzen, ook met de tekst van Psalm 118. Laat ieder zeer een goedheid prijzen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 118, vers 1. voor de voorbeden, of eigenlijk voor de dankzegging, is er één gebedspunt, namelijk mevrouw Els Lukens, onze diaken, die mocht weer thuiskomen na een geslaagde hernia-operatie. We willen de Heere daarvoor danken en ook voorbeden doen. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u dat we u zo mogen noemen. U die zo groot zijt. Heer, want we kunnen niet eens beseffen hoe krachtig u bent, hoe rijk u bent en hoe wijs u bent. We kunnen u alleen maar loven om uw goedheid en uw liefde, die duurt tot in eeuwigheid. Ja, uw verbondstrouw, Heere, die houdt u. Ook mogen wij weten dat u het verbond met Israël niet opgezegd hebt. Tegelijk is dat ook voor ons een waarschuwing en aansporing. Dat wij niet moeten denken dat de kerk in plaats van Israël gekomen is. Maar u hebt ook ons als gelovigen uit de andere volkeren geroepen. Opdat ook wij deel mogen krijgen aan uw genade en u die de God van Israël zijt, ook mogen kennen als onze God. Maar eenmaal zult u ook Israël herstellen. Zal ook heel Israël zalig worden. En Vader, wij zien uit naar dat moment dat al uw kinderen verzameld zullen zijn. Van oost tot west, uit Israël en uit alle andere volkeren. Geef ook dat wij dan niet ontbreken, maar ook wij daar zullen zijn voor uw troon om u de lof toe te zingen. Uw goedheid duurt in eeuwigheid. Hierin, wij danken u dat we elke keer als we uit uw woord lezen, ons daar weer over mogen verwonderen. Soms dan zijn er dingen in de Bijbel die we niet helemaal begrijpen. Soms zijn er dingen die niet op dat moment voor ons bedoeld zijn, maar Heere, op andere momenten geef ons dan ook het inzicht dat we juist om datgene wat we niet direct begrijpen, uiteindelijk toch begrijpen en verstaan. Heere, u bent anders dan wat wij zijn. Gelukkig maar. Want wij mensen zijn soms zo veroordelend dat wij op anderen neerkijken als zij niet hetzelfde kunnen als wat wij kunnen. Maar Heere, u ziet een ieder. U ziet ook degene die moeite hebben. U ziet ook degene die gehandicapt zijn en niet zo snel vooruit kunnen komen of niet datgene kunnen doen wat zij graag wel zouden willen doen. En Heere, u wilt ook hen in uw dienst nemen. Want wat we als christenen allemaal kunnen doen en ook allemaal geroepen zijn om te doen, is dat wij onze handen vouwen en ook voorbeden doen. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor heel de wereld. En Heere, dan bidden we ook voor deze wereld waarin zoveel aan de hand is. Heere, we denken aan de plekken waar oorlog is. Hier in het bijzonder ook aan Soedan, maar ook aan Myanmar. Heere, en zoveel andere plekken, Heere, ontferm u. Wij bidden u om ook verzoening tussen Palestijnen en Israëli's. Heere, ook al weten wij dat de echte vrede pas zal komen als uw Zoon Jezus Christus terugkomt. Als Hij zal staan op de Olijfberg. Heere, geef dat dat moment spoedig zal komen. Heere, we bidden u voor wijsheid voor alle regeringsleiders. Geef dat zij niet handelen vanuit afgunst. Niet handelen vanuit het verlangen om maar meer in bezit te hebben. Meer macht, meer land. Heere, wilt u juist ook in hun harten werken. Heere, we bidden u ook voor de overheid die u hier in Nederland over ons gezet hebt. Wij danken u dat we in een democratie leven. Heere, wilt u ook wijsheid geven, ook als het gaat om moeilijke onderwerpen aan alle regeringsleden en ook ambtenaren. Heere, wilt u ook met onszelf zijn. U weet het werk wat op ons wacht in de komende week. Dan bidden we in het bijzonder ook voor de broeders en zusters die u geroepen hebt tot het werk in de kerkenraad. Juist in deze vacaturetijd komt er zoveel op hen af. Heere, wilt u hen sterken? Wilt u hen er ook voor behoeden dat ze het zoeken in hun eigen prestaties, want Hier uiteindelijk zit het niet in onze prestaties of we gered zijn. Is het uiteindelijk alleen uw genade, maar Heere, u roept ons ook tot het werk in uw gemeente. En Heere, u wilt ook dat u het werk vrucht draagt. Uiteindelijk is er een grote oogst en zijn er veel werkers nodig. En hebben wij hier ook in Vlachtwedde een nieuwe herder en leraar nodig, Heere. Wilt u die geven op uw tijd? En wilt u alles wat daartoe ook nog moet gebeuren, Heere, wilt u daarbij zijn en het zegenen? Wilt u ons ook geduld geven, ook in de zoektocht? Heere, wilt u ons ook blijdschap geven, ook in tijden van moeite? Want wat u geeft is zoveel groter dan tijdelijke pijn. Tegelijk ook zijn wij blij dat er ook ziekenhuizen en dokters zijn die onze lichamelijke pijn kunnen verlichten. Heere, wij danken u in het bijzonder dat Els Lukens geopereerd is. Heere, wilt u haar ook een voorspoedig herstel geven? En geef ook dat de operatie een blijvend positief effect heeft. We bidden u ook voor anderen die ook graag een operatie zouden ondergaan, maar nog moeten wachten. Heere, wilt u ook hun pijn verlichten? Wilt u geduld geven? En wilt u boven alles geven dat wij allen onze hoop op u richten, die onze rots, onze sterkte zijt. En dan komen we ook bij u in stilte om onze persoonlijke voorbeden bij u te brengen, als mede ook onze persoonlijke dankzegging. Vader, verhoor ons als we tot u bidden met de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Het slotlied wat we straks zullen zingen is het lied Ben reizend naar die stad. Dat is Johannes de Heer, lied 19 en nummer 4 in de eigen bundel. Ook een hartelijk welkom terug aan degenen die naar de kinderlevendienst geweest zijn. En dat is een voordeel als je al in je eentje bent, hè, dan krijg je allemaal alle aandacht. Maar goed, gelukkig dat God voor ons allemaal aandacht heeft en ons ieder afzonderlijk ook kent. Dus dat is ook het mooie bij God. Zijn aandacht is niet verdeeld zoals onze aandacht soms verdeeld is. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere God, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons shalom, vrede. Amen.